Vorige keer hebben we gesproken over de gemeente als het huisgezin van God. Dat we als een familie, de familie van de Hemelse Vader, samenleven. En we hebben daar toen 6 waarheden, dacht ik, over behandeld. De een vader, we zijn elkaar broers en zussen. Ik denk niet dat ik toen ook gezegd heb dat ik je helemaal nieuws verteld heb. Maar de dingen weten met je hoofd is nog niet hetzelfde als de dingen leven met je hart en met je handen. Dat zijn twee verschillende dingen. Dat kan ik hier soms over hebben. Maar uiteindelijk moet het vroeger zijn dat het moet L zakken. Je moet aan je hart zakken. En uiteindelijk gaat het naar je handen. Ja. Vandaag gaan we naar onze derde studie. En dat is de gezonde gemeente. Dat is een positief thema. Hè? De gezonde gemeente. En als je kijkt naar de volgende, de groeiende gemeente. En dan hebben we op een gegeven moment de vleeselijke gemeente. Vind je dat ook positief? Wat minder, maar dat kunnen we ook van leren. Het zijn duidelijke termen. Als je goed kijkt, gaan we dus aan 3 portretten doen. We gaan naar 3 gemeentes kijken, aan het Nieuwe Testament. En dan gaan we van leren. Van een kracht en van een zwakte. En dan gaan we vervolgens verder met geestelijke gaven. Een belangrijk thema aan het leven. Door een avondmaal. Samen met beren, heel praktisch. Ik kom er vanaf wel een beetje op terug. Omdat het ook een kenmerk is van de gezonde gemeente. Geestelijke leiderschap. Mannen en vrouwen in de gemeente. En uiteindelijk is een afsluitende met God. Project dan weer mee. De gezonde gemeente, studie nummer 3. En wat ik ga doen vanavond is in hoog tempo 7 kenmerken van gezond, geestgevuld gemeenteleven behandelen vanuit handelingen 1 en 2. En daarom gaan we eerst deze 4 passages lezen. We werken ons vanavond echt op de eerste gemeente uit handelingen 2. Daar wil ik bij blijven, omdat we dit beschouwen toch een gezonde gemeente en we gaan kijken wat kunnen we daar doen. Vanavond is de opzet iets anders. Ik zal korter spreken. Het is nu kort over 8. Ik zou morgen om 9 uur deze studie af kunnen doen. Dus hebben we een studie van 3 kwartier, 5 over 9. En dan nemen we een korte pauze. Gedurende deze studie kunt u, als u, ik heb een vraag, of ik heb iets wat helemaal uitkomt, of een persoonlijke vraag, kunt u die noteren. Ik zal mijn studie afsluiten met een aantal vragen. En na de pauze hebben we dan zo'n 10 minuten, 15 minuten, om er even iets met elkaar van de dag over te wisselen. En daarna sluiten we met elkaar bij de af met de bed. Dat is een beetje zoals we de avond voor ons zien. Handelingen 1, we beginnen in vers 4 en vers 5. Dat is op de dag van de hemelvaart. Jezus spreekt met zijn 11 discipelen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. En dan gaan we verder in vers 14. Deze bleven allen, dat zijn de namen van vers 13, Jezus is dan ten hemel gevaren, en dan staat er, deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en het smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. 10 dagen lang gaan ze bidden. En in die 10 dagen wordt ook Matthias tot 12e apostel gekozen in de plaats van Judas. 10 dagen later zijn ze met elkaar weer in de bovenzaal of en of op het tempelplein. Handelingen 2 vers 1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, toen bekend als het Wekenfeest, het Joodse Oogstfeest, die instelling van Pentakostel, en dat betekent 50. Ze telden 50 dagen en dan vieren ze het Oogstfeest. Nou, het was een Joodsfeest en op die dag waren ook de 11 binnen zijn 12 apostelen bijeen. Ze waren allebei eens gezind, staat er in vers 1. Maar plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen van vuur gezien die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en van het spreken en andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. U weet wat er gebeurt. deze effecten van priesteren, die roepen bij mensen uit de omgeving vragen op. Uiteindelijk komen ze op het tempelplein en worden daar in allerlei talen de grote werken van God verkondigd. Op die bewuste priesteren. Een aantal mensen gaan spotten. Ik vind dat wanneer ik geen nieuw verhaal. Ze denken deze mensen zijn dronken. En Petrus, die kort daarvoor de Jezus nog heeft verloochend, neemt het woord en begint te zeggen waarom ze niet dronken zijn, maar dat het de vervulling is van een Bijbelse profetie. En wij gaan in zijn preek gaan we een aantal stukken lezen. Handelingen 2, vanaf vers 22. Handelingen 2, vers 22. Hij zegt daar, Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Deze Jezus, die naar het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, heeft u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter weer opstaan door de wegen van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Petrus gaat dan verder en betuigt, pleit aan de hand van een aantal oud-testamentische citaten, dat Jezus echt de Messias was. Ik lees verder in vers 32. Daar gaat hij naar een afronding van zijn boodschap. Deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort, wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren in de hemel, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zijn als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heer en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedood worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving voor de zonde en u zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die ver af zijn, zoveel als de Heer onze God het wil roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij het aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. En zijn jullie zijn woord met vreugde aannamen werd gedood. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hem toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood, in de gebeden, en er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen tekenen door de apostelen gedaan. En alle die geloofden waren bijeen, hadden alle dingen gemeenschappelijk, en ze verkochten hun bezittingen en eigendom, en verdeelden die onder allen, nadat ieder nodig had. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl ze van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en eenvoud van hart. En zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heer voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Punt. Tot zover. Wie van u heeft wel eens beweerd, ik zou er wel horen bij de eerste gemeente van Handelingen 2. Wie heeft dat wel eens gezegd? Dat in begin, ik heb het wel eens gezegd. Wie nu ook. Ik zou wel bij die gemeente willen horen. Oh, niet zoveel. Niet zoveel. Ja, twee, een aantal. Wie zegt, ik vind dit een voorbeeldige gemeente? Ja. Ja, dat vind ik nog een beetje matig, want de Heilige Geest is vol uitgestort. En dit is wat er gebeurt. Dit is wat er gebeurt. Dus het is een gemeente, denk ik, die gezond is. Gezond. Handelingen 1, handelingen 2. Zeker, als je doorleest in de boek Handelingen, gebeuren er dingen die duidelijk maken dat niet alles perfect is. Dat is een belangrijke les. Dat we met elkaar leren, de gemeente is er nog niet. Maar ik heb wel eens beweerd, ik zou heel graag bij die gemeente van handelingen 1 en 2 willen horen. Wat een geest vervulde gemeenschap. Ja. Vanavond gaan we deze gemeente gebruiken als een soort van spiegel. Ik zat te denken aan de geboorte van onze drie zonen. Alle drie keren toen ze geboren werden, maar wat ik me kan herinneren is dat de verloskundige of de arts net na de geboorte bij de baby een test uitvoert. Een Apgar-test. Heb je dat van gehoord? De Apgar-test. En dat is om de kwaliteit van het pasgeboren leven in kaart te brengen. Ik heb even gekeken. De arts, de verloskundige, kijkt naar de pols, naar de adem, naar de spieren, naar de kleur. En naar de reactie van het kindje. En uiteindelijk, op die vijf elementen, wordt het kindje beoordeeld en krijgt het een score. En die score bepaalt eigenlijk, nou ja, hoe de verkoop allemaal niet zal zijn, of wanneer het kind naar huis mag met moeder. De Apgar-test. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, die test maakt duidelijk of de eerste levenstekenen pols, adem, spier, kleur en reactie in orde zijn. Dat zijn de vitale kenmerken van het pasgeboren leven. Zijn die in orde? Heeft het kind een goede Apgar-score? Dan is de kwaliteit van het leven goed. En is er dus potentie voor het leven? Is die score laag? Dan betekent dat dat de kwaliteit van het leven minder is. En dat het feitelijk gezien minder potentie heeft, minder houdbaarheid heeft. Mensen hebben wijze gesproken. Gedurende de jaren die dan volgen, met je kind ga je regelmatig naar het consultatiebureau. En telkens weer wordt het kind, het opgegroeide kind, gescreend op een aantal ontwikkelingskenmerken. Je gezondheid wordt tegen het licht gehouden. En wij vinden dat als ouders een goede zaak. Vanavond gaan wij terug naar de pasgeboren gemeente. En wij kijken eigenlijk naar wat zijn hun Apgar-kenmerken. Nou, niet pols, adem, spier, kleur, reactie. Maar we kijken naar geestelijke levenskenmerken van die eerste gemeente. En ik zou het heel mooi vinden als jij vanavond zegt, als u vanavond zegt, voor uzelf allereerst, maar ook voor het collectief van de gemeente. We gaan met elkaar naar de consultatiebureau. We gaan kijken, zijn die eerste levenskenmerken van de eerste gemeente, zijn dat ook nog steeds kenmerken in onze gemeente? En dat is best een goede vraag. Ook een hele mooie vraag. Daarom ik zei al, 7 kenmerken van geestvervuld gemeenteleven, of zo gezegd. Ik ga naar de eerste. Eerste kenmerk van de Apgar-test, door je te volgen, is eensgezind gebed. Het valt mij op als ik deze gemeente bestudeer, en ik hoop dat er aan je aandacht getrokken is, dat je aanvoelt van, hé, dat is voor ons op een bepaalde manier een voorbeeld en een spiegel. Laten we daarin kijken, laten we niet schromen om voor de spiegel te gaan staan. En ons eigen leven, ons gemeenteleven, naar de spiegel te zien waar we kunnen leren. Het eerste wat mij opvalt, deze gezonde gemeente. We hebben het vandaag over 7 gezondheidskenmerken, niet ziektekenmerken, gezondheidskenmerken. Positief ingestoken. De eerste is, deze gemeente wordt gekenmerkt door aanhoudend eensgezind gebed. Ik zeg het spreekje onder eensgezind. Ik heb de tekst erbij geschreven, Handelingen 1, vers 14. Bijzonder vers is dat. Dit is zelfs al voor de uitstorting van de Heilige Geest. Dat staat daar. Ze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en het smeken. Moet even op dit moment door laten werken. 1 vers 14. Ze bleven allen. Dus ieder was op de lijst. Eensgezind. Volharden. Dus het was de zaak van de volharding. Het ging niet allemaal vanzelf.
Hij moest volhard worden.
Dan deden ze daar bidden en smeken. Ze waren aan het smeken. Met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus. Weet je dat? Die 10 dagen was Jezus moeder, ook in de bovenzaal. Ook op haar is 10 dagen later de heilige geest uitgestort. En de broers van Jezus. Zij bleven eensgezind binnen. Handelingen 2 staat er weer. Toen de dag van het Pinksterfeest vervulde, waren zij allen eensgezind bijeen. Er is dus een volhardend gebedsleven. Nou, we passen het gelijk toe. Als je ergens de gezondheid van de gemeente wil peilen, dan moet je in dit zijn. En het gaat niet per se om dat ene moment, die bidstond, of een nieuwe moment. Maar het gaat meer om een rode raad van gebed. In de binnenkamers van de gelovigen. U individueel, in uw omgang met de Heer, maar ook gezamenlijk. Want er staat hier vooral, want dat is het punt vanavond, het accent, zijn waarden eensgezind gezamenlijk. Wat is het eerste kenmerk van een gezonde gemeente? Broeder en zuster, laat het toch doordringen. We bidden. En mogen God geven, ook vanavond, dat u dit ziet. Want ik zeg niks nieuws. Natuurlijk weet je dat al. Het is het ABC van het geloof dat een christen bidt. Ik besef dat ik niks nieuws zeg. Maar wat ik wel besef is dat als Gods geest wordt uitgestort, gaan we dat wat we weten dieper uitleggen. Deze mannen is er ook wel middelbaar. Maar hier staat het met klem. Lucas schrijft het met klem. Hij is waarschijnlijk niet bij geweest. Maar hij zegt, wat ik ervan gehoord heb, van Petrus en van Johannes en van Thomas, wat ik ervan gehoord is dit. We waren eensgezind in gebed. Jullie kwamen samen. Wat kenmerkte die samenkomst nou uit? De eerste waar de consultatiearts naar kijkt. Wordt er nog gebeden in de gemeente? Hoe staat het in het eensgezinde gebed? Ik ga een citaat voorlezen van Charles Spurgeon. Wie kent Charles Spurgeon vanavond? Mooi, heel fijn. Weet je wat hij gezegd heeft? Wij zullen in het algemeen nooit grote veranderingen zien ten goede in onze kerken, totdat de gebedsbijeenkomst in de bewering van christenen een hogere plaats zal ontvangen. In te veel kerken zijn gebedsbijeenkomsten verworden, zegt Spurgeon in zijn tijd, tot saaie, koude en levenloze bijeenkomsten waarin te weinig vanuit de Bijbel wordt gebeden en te weinig met de missionair doen. Peter Masters, er is nog een citaat, dat is trouwens een verre opvolger van Spurgeon, is nu voorganger aan de man in de tabernakel in Londen, waar ook Spurgeon voorgaan was. Peter Masters zegt, tijdens de gebedsbijeenkomst die onder leiding staat van de Heilige Geest, verdwijnen onze eigen noden naar de achtergrond. We bidden dus niet allereerst voor de gestoken tenen van onze tante. Daar mogen we voor bidden, door onze gestoken tenen. En ook voor een gebroken been. En ook voor een longontsteking. Maar dat is niet wat ons allereerst van elkaar doet. We vormen, zegt Pieter Maas, een groep mensen die er naar verlangen dat anderen verzegend worden. En dit ging ware eenheid. In het Engels, hij zegt, the church that prays together stays together. Kijk, en dan eensgezinde gebed, en dan kan u dat zien vanavond, door gebed ontstaat er eensgezinde. De kortste weg naar het hart van u, voor mij, is dat we u gaan bidden. In het gebed leer ik u kennen. En in het gebed leer ik u maken. We worden echte vrienden als we samen bidden. Niet omdat we samen bidden, maar als we samen gaan bidden, dan worden we geestelijke vrienden. Want we horen de hartklop van de ander. Nou, dat kennen ze niet. Tien dagen lang. Volharden in het binnen. En ik zeg nog een keertje, in het smeken. Misschien klinkt het voor ons een beetje als een oud-testamentische taal smeken. Maar ook heel nieuw-testament. Smeken is een intens woord, vindt u niet? Intens woord. En dit geeft iets aan van de intensiteit van de bisschop. Kennen wij nog, lieve broeders en zusters, nog een keer de vraag, dat wij voor God aangelegd zijn met elkaar, dat we elkaar letterlijk of figuurlijk de handen reiken, dat we zeggen, we gaan samen met onze vader en we gaan smeken. Kom, we gaan het echt met ellende veranderen. Het is niet binnen of koffie drinken, binnen of gezellig praten, maar het is binnen dat al het is. En voor ons hebben we eerlijk over niet gaan praten. Dan darten, voetballen, als je wil. Maar wat kennelijk is, is het gebed. Ik zou bijna willen zeggen, als dit er is in de gemeente, dan ben je helemaal. Er zijn voorbeelden van jongens in de kerk die een klein gedeelte van de schrift vertalen en die dikke buiten gemaakt. Al eeuwenlang hebben we deze. Hele buiten. Het was in de kerk, die hebben we misschien een paar buiten gedaan. Die weten zoveel van het evangelie. Ze zouden elke morgen om 5 uur samen op te leren. Ze zouden wel eens gezonder kunnen zijn. Wij met onze theologische kennis, onze historie, onze boeken en onze mind. Waarom? Iemand heeft ooit gezegd, jullie hebben een leven. Wij hebben een leven. Nou, ik geloof in een christen zijn, maar leer en leven samen gaan. Maar dit is zo belangrijk, lieve broeders. Eens te zien, gebed. Er is, dit is een mooi citaat. Er is niets buiten het bereik van het gebed, behalve dat wat buiten de wereld. Met andere woorden, alles wat Gods wil is voor ons, en dat is heel veel, dat wordt verkregen via de weg van het gebed. Dan halen we het naar ons toe, wat Christus heeft verdiend, en wat God in onze leven wil. Eens gezien het gebed. Twee kennen. Want we moeten er wel komen natuurlijk. Is geestvervulde prediking. Je mag ook zeggen, geest vervulde leer van de apostelen. Leer van de apostelen. De gezonde gemeente is een gemeente die bidt. Dat was het belangrijkste. Ja, dat op één. Maar twee, ze houdt zich ook bezig met het gezonde woord van God. Ik heb leer en leven. Ik ga even de plek van Petrus als voorbeeld nemen. En ik ga van die preek, en dit is voor degene die meeschrijft, denk ik goed te volgen, voor de andere geloof ik ook. Ik ga van die preek 5 punten noemen, heel kort, die bewijzen dat het een hele gezonde preek is. En dat is interessant voor onze prediking. Wat ik even aan het spiegel. 1. Peters preek is actueel, dat is het eerste. Zijn preek is actueel. Ik heb hier gezegd, relevant en actueel. Moet u zien in vers 14 en 15, hoofdstuk 2. U leest mee, hè? Peter staat daar, ze worden beschuldigd van dronkenschap. Peter verheft zijn stem en hij zegt, Joodse mannen, dit moet u bekend zijn. Laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Weet je wat ik zo mooi ben? Deze preek is 2000 jaar geleden gehouden, maar hij is zo relevant. Ze worden uitgelachen en Petrus gaat er staan en zegt, dan moet je even luisteren. En laat mijn woorden tot je oren doordringen. We zijn niet dronken, zoals jullie zeggen. Het is pas het zoveelste uur van de dag. Maar ik zal jullie uitleggen wat er gebeurd is. Hij sluit aan bij dat wat er bij de mensen leeft. Relevant en actueel. Belangrijk. Dat onze prediking op de zondagen en door de week, dus ook vanavond, niet over onze hoofden heen dwarrelt. Dat we met elkaar, of je het woord brengt of naar het woord luistert, dat we met elkaar zoeken dat het woord van God voor ons relevant is in ons leven. Dit boek is niet aan ons gegeven om maar een beetje op te filosoferen. Dit boek is er om naar te leven. Relevant. Prediking, relevant en actueel. Zorg dat het aansluit bij dat wat de hoorders bezighoudt. Nee, dat betekent niet dat we moeten kijken wat we willen horen. Dat is het anders. We preken op het niveau waar ze op dat moment zijn. En Peter slaat heel actueel aan naar de vraag die ze stellen. Zijn jullie dromen? Zeg maar, nee, ja, niet dromen, dat het uitdaging van de hand is. Dus het is ook een soort van dialoog. Ik zelf als ik spreek, vind ik het het fijnst dat het een soort van dialoog is. Dat betekent niet dat ik de deur terug moet praten. Dan komen we niet waar we moeten komen, denk ik. Dat kan soms ook niet interessant zijn. Maar prediking heeft denk ik ook iets verkondigends van aard. Of verhaal is dat zo. Maar ik zoek met u de dialoog. Als u zeg maar in slaap valt of ergens denkt, dan heeft prediking geen zin meer. Het is bedoeld om onze levens te beïnvloeden, snap u? Prediking is geen doel, het is een middel. Nou, misschien zegt u, nee. Ik vind de prediking heel belangrijk. Ik ook. Heel belangrijk, maar het is wel een middel. Prediking is geen doel. Het doel is dat onze levens veranderen naar het beeld van Christus. Prediking, wederom gaat u snel doorrijden. Boodschap heeft goddelijke autoriteit. Dat is iets wat je niet kunt organiseren. Zie je dat? Vers 22, heel mooi vers. Petrus die eerder nog uit angst voor de Joden was weggelopen bij dat koningshuis, bij Caiaphas. U kent dat verhaal toch? Ja, hij staat hier, het is geen maanden later, het is weken later. Hoeveel is er later? Dit?
Zes.
Ja, dat is maar 5 dagen. Dit is zeg maar een goede 7 weken later. 2 maanden. 2 maanden. Nadat hij Jezus heeft gelopen, zegt hij tegen de Joodse mannen. Maar in de voorwegwende, Israëlische mannen, luister naar deze woorden. Luister. Let op. Een man die u van Gods wegen aangewezen is, hij heeft het natuurlijk over Jezus. Door krachten, wonderen en tekenen die God in het midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Hier zie je iets van de onverschrokkenheid van het geest van Christus. Waar hij eerder wegrende voor de Joodse mannen die hem dreigen te veroordelen met Jezus, zegt hij hier, mannen, luister, laat mijn woorden dat je oren doordringen. Jezus is door God aangewezen en jullie weten. En jullie weten. Dat is gezond als prediking actueel is, maar ook als het goddelijke autoriteit is. Het is niet omdat ik vooruit in preek, maar ik ga even de prediking in het algemeen. Prediking is niet mijn mening tegen uw mening. Als dat uiteindelijk het niveau is waarop wij de prediking morgen hebben in de gemeente, dan is het ook logisch dat je aan het eind van de preek kan zeggen, nou, ik ben het eens, ik ben het niet mee. Ja, ik vond dat hij goed gepreekt heeft, maar dat boeide me af. In die mate dat de preek naar het woord van God is, in die mate betekent ook dat wij te maken hebben met een boodschap van God aan ons adres. Natuurlijk kan het als luisteraar altijd het woord toetsen. Denk aan de reden, van de initiatieven. Maar we moeten inzien, de boodschap van God heeft autoriteit. En in tijden van opwekking heeft het die autoriteit. Bekroon God predikers, maar niet alleen predikers, ook gewoon mensen die het woord van God brengen. In de gemeente onderling, in groepen, in lidstonden. Gaan we zien, we hebben te maken met het woord van God. Derde kenmerk is, de boodschap is Christus. Als ik u zou vragen, welke preek in de Bijbel is het meest een preek die onder beheer staat van de Heilige Geest, dan denk ik dat een aantal van u zou zeggen, ja, een preek van Peter dan van die preek. Dat is helemaal waar. Dat is een preek die daaruit gepest wordt door de Heilige Geest. Maar het gaat niet over haar. Het gaat over Jezus Christus. Ik vind het zo mooi dat hij 22 tot 24, ziet u dat, heeft hij over Jezus, die door Gods wegen aangewezen is. Jezus, die is overgeleverd, vers 23. Jezus, die aan het kruis is genageld, vers 24. Jezus, die is opgestaan. En even later zegt hij, Jezus, die ten hemel gevaren is. Hij behandelt, in de theologische gesproken, de hele christologie. Wat er met Jezus is gebeurd. Hij pleegt Jezus Christus. Vier is, de boodschap is persoonlijk en confronterend. Daarom gaan we mee naar vers 36. Daar sluit hij zijn preek af. Is wat hij daar zegt. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Amen. Einde 2. De conclusie is, vers 36, volgens mij is dat de conclusie van de boodschap. Laat heel Israël, zegt hij, er staan er duizenden voor hem, duizenden Joden. Hij zegt, laat heel Israël zeker weten dat God hem, Jezus, tot een Heer en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, die u gekruisigd hebt. En dat, eerlijk gezegd, broeders en zusters, dat is echt vandaag geweest. Dit was een preek aan. Het was duiven of lasten. In de gezonde gemeente, daar hebben we vanaf ook, heeft het woord van God autoriteit, is het Christocentrisch en is het persoonlijk en soms ook confronterend. We luisteren niet naar de preek omdat we iets beters te doen hebben. We houden elkaar op zondag en op donderdagavond was hier niet bezig omdat we iets beters te doen hebben. U hebt waarschijnlijk heel veel te doen. Maar we luisteren naar het woord van God met de bedoeling dat het ons schaaft en dat het ons vormt naar het beeld van Christus en dat we worden veranderd naar zijn evenbeeld. Dat is het doel van prediking. En daardoor schuwen we niet, tenminste als de Heilige Geest die ruimte krijgt in het leven, schuwen we niet dat het woord van God ons soms confronteert. Ons soms voor de spiegel plaatst. Ons soms dingen aanwijst in ons hart die ongezond zijn. Maar we danken God ervoor dat hij juist prediking van het woord gebruikt om ons te veranderen. Mijn derde punt is, ik heb nog één ding. De boodschap vraagt om een reactie. Dat vind ik bij prediking ook heel erg belangrijk. En ik denk dat dat bijbels is. We preken nogmaals met het doel dat we veranderen. En hier, het vraagt om een reactie. En die zien we gelijk in het derde punt. Namelijk, er was een diepe overtuiging van zonde. Nu weet ik niet, we kennen elkaar en nog niet zo heel goed. Nu weet ik niet hoe dat voor klinkt, het derde punt. Maar wat ik zie in deze eerste gemeente, weliswaar is dit natuurlijk de bekering, dus het is een startpunt. Maar ik zie hier een dynamiek die, denk ik, de geestvervulde gemeente typeert. En dit hangt natuurlijk samen. Die preek bewerkt door Gods geest dit. Een diepe overtuiging van zonde. Wat staat daar? Vers 37. Toen zij dit hoorden. Horen. Het geloof is door het horen. Werden zij diep in het hart geraakt. Ik denk dat voor veel mensen dit best bekend is. Weet je wat er eigenlijk staat? Diep in het hart geraakt. Er staat in het Grieks een werkwoord. Werd hun hart geperforeerd. Doorboord. Ja, mooi gezegd. Doorboord. Dus die preek onder leiding van Jezus gaat door tot het binnenste. En ze zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten we doen van de broeders? En dan heb je de punt. Nu we dit weten, wat moeten we doen? Nou, ik herhaal nog een keer, anders hebben we best nog een heel raar van over. Dat mag er ook nog echt vragen stellen. Maar deze vraag beantwoord ik vast. Het gaat hier natuurlijk wel om de bekering. Dit is het moment van wedergeboorte. Hier komen ze tot Christus, zien ze hun verlorenheid. Helemaal mee eens, maar toch denk ik dat het een dynamiek is. Dat het woord van God ons diep raakt en dat het onder andere leidt tot overtuiging van zonde. Jezus zegt op Openbaring 3: ieder die het lief heeft, die bestraf ik en wijs ik terecht. Wij moeten in die zin het woord van God niet willen hanteren als een plat slaag. Hebreeën 4, 12. Het woord van God is levend en krachtig. En dan gaat het met persoon gebruikt worden. Hoe lang is het voor u geleden dat het woord van God u uw hart heeft doen doorboren? U hoeft even niet te zijn, even voor uzelf. Hoe lang is het voor jou geleden dat het woord van God u diep van binnen heeft geraakt? Dat je wist, nu je dit gelezen hebt, nu je dit gehoord hebt, nu kan ik niet dezelfde doen. Het vraagt om een reactie. Weet u dat? Kent u die momenten uit uw leven dat het woord van God u diep van binnen aansprak? Misschien heeft niemand het geweten. Heeft u tegen niemand gezegd, wat weet u dan? Woord van het leven met krachten. Scherper dan enige twee scheidsrechtsvlak. En het scheidt van één geest en ziel. Gewicht en nerf. Met andere woorden, het gaat door tot het binnenste pleetje. Geest en ziel, het is nauwelijks te onderscheiden, maar het woord van God onderscheidt. Het legt het uiteen. En het openbaart de overleggingen van het hart. Het gaat niet alles om het bedrag. Het woord van God wil hartsverandering doen. Ik heb soms, als ik eerlijk ben, ik ben nu 13 jaar christen, soms verlang ik daar echt naar terug. Maar ik geloof dat ik net op de keer gekomen was, het woord van God zo scherp in mijn leven. Ik kan misschien ook een hele kinderlijke geest, dat als ik iets lastig dat ik moet doen. Daardoor doe je soms wat domme dingen, omdat je nog niet altijd de context ziet en niet altijd luistert naar raad van anderen. Maar toch is die houding mooi, vind ik. En als je wat langer op weg bent, voor mij een gevaar, laat ik eerlijk zijn. En voor u, ik denk dat er heel veel zijn die al langer zijn christen, dat we ergens weten van elkaar. Als de Heilige Geest gaat weg, en dat is gezond, en we hebben gezonde gemeente, dan worden de harten gedaan. Ik heb liever één samenkomst met de presentie van de Heilige Geest, waar mensen verbroken, verheugd, verslagen, verblijd, toegewijd zijn, dan 20 waar dat ontbreekt. Ja, het is geen denkbeeldig gevaar. Laodicea. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Weet je wat het betekent? Jezus stond buiten. Terwijl binnen speelde de band geweldig. En lag er zo'n Bijbel op de kansel. Stond er een keurige voorganger. Was iedereen netjes gekleed. Er waren misschien geoliede kinderprogramma's. En de website van de gemeente was flitsend. Maar Jezus zegt, gaat het ook om mij? Zou ik vanavond met mijn woord moeten spreken? Zou ik aan het woord mogen komen? Ja, Jezus, we leggen al onze programma's stil. Zou u het spreken voor? Ja, daarom zie je dat kinderlijk. Ik vind het positief dit. Jeugd. Ik vind het positief. En dan hier. Grote vreugde. Grote vreugde. We gaan twee versen lezen. 41a. Die mannen hebben gezegd, wat moeten we doen? En het antwoord van Peter is heel eenvoudig. We gaan even naar vers 38. Peter zei tegen hen, ik vind het echt mooi, bekeer u. Wat moeten we doen? Ze hebben één, bekeer u. En twee, laat iedereen van u gedoopt worden. Wat moet je doen? Je moet je bekeren en je moet je laten dopen. Het evangelie is heel eenvoudig als je hart maar open is. Dat is heel eenvoudig. En zegt hij, je zult vergeving van zonde ontvangen en de gave van de Heilige Geest. Twee opdrachten en twee beloften. Wat een geweldig vers, hè? Bekeer je en laat je dopen. In de naam van Jezus. Ik ga het bijna vergeten. Sorry, maar leuk. Goeie naam. In de naam van Jezus. En twee, je zult gave van de Heilige Geest ontvangen en vergeving van zonde. Dat is de belofte. En staat er dus veel met veel meer andere woorden, legt hij een getuigenis af. Spoor hij aan, laat u behouden uit het verkeerde geslacht. Hij doet nog een appel. En dat komt dus verschillend. Zijn u die zijn woord met vreugde aannamen werden gedood? En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan toegevoegd. Drie was diepe overtuiging van zonde. En vier is grote vreugde. Dit vers is gewoon een heel mooi vers. Allen die zijn woord met vreugde aannamen. Dus ze stonden daar niet van, nou goed, ja. Nou, dan laten we het over. Nee. Ze waren diep in het hart geraakt. En misschien nog een half uur later stonden ze met vreugde bij het doodbad. Het is dus een leven van diepe overtuiging. Grote vreugde. Het staat er eind van vers 46, hebben we dat gelezen. Einde van vers 46, zijn dan gezamenlijk voeten tot zich met vreugde en de eenvoud van hart. Mooi vers. Vreugde en eenvoud. Wat zou ik eenvoudig? De vreugde en anderzijds van het eenvoudige gemeente. Ik denk dat deze gemeente als een andere zit, waar draait het niet om? Het draait niet om de programma's en de toeters en bellen, het draait om de vreugde in de Heer. Dan vallen de dingen op zijn plek. Vreugde en eenvoud van hart. Grote vreugde. Ook hier een persoonlijke vraag. Ken jij die absolute vreugde in de Heer? Die blijdschap. De vreugde van de Heer is je kracht. Dat geldt voor jou persoonlijk, maar dat geldt ook voor mij. De gemeente kan heel veel hebben. Kan zelfs zwaar verdrukking hebben. Als we onze vreugde in de Heer hebben. De Satan heeft weinig kans als onze bron van de vreugde God en zijn Zoon Jezus Christus. En daarom zie je in de apostolische brieven van het staat voor blijf u in de Heer. Opnieuw zeg ik u, dat is bijna nodig, verblijf u altijd in de Heer. Filippenzen 4, vers 4. De vreugde van de Heer is je kracht. Kent u? Denk je aan de bekendste theoloog van vandaag de dag? De Amerikaanse theoloog Bob Piper, de laatste Nederland geweest. Hij heeft een hele theologie ontwikkeld. Hij noemt dat christelijk hedonisme. En hij heeft een hele bekende uitspraak, die is wel mooi. Als je er meer van weet, kun je hem maar eens opzoeken. Hij heeft heel ontbreken over gehouden. Waar we hem hoofd nog zeggen. Bijna het helpen.
God is most satisfied in us. No, most glorified. We are most satisfied in Him.
Ja. God is in ons het meest verheerlijk. Als wij het meest tevreden zijn in Hem. Dus God was verheerlijk. Als wij ons in Hem verheugen en aan Hem genoegen. En Hij noemt dat de leer van het christelijke hedonisme. Hij zegt: hier gaan de verheerlijking van God en de vreugde van de mens van onze hand in hand. Wanneer? Als wij ons in Hem verblijven. Dan wordt hij verheerlijk en daarna gelukkig. Het gaat niet over uitzending gelukkig, maar over innerlijk. De eerste gemeente en de dag. Van tot de overtuiging van zonde. Grote vreugde. Handelingen 8 vers 8 zat en er stond grote blijdschap in die stad. En handelingen 16 vers 34 voor de meeschrijvers onder ons. En hij verheugde zich dat hij tot geloof in God gekomen was. Vierde, grote vreugde. Gelukkig die gemeente. Gezond, die gemeente die de vreugde in de Heer kent. Dat is wat anders dan huilen. Ik heb net als ik meteen hoor: happiness en joy. Happy is, let's do happy. Het is leuk dat we het niet zo tegen. Maar happy is toch iets van een smile, hè? Zou het zo'n smile hebben, wat je wel zegt. Heeft iets buitenkans. Dat is niet verkeerd, kan iemand goed doen. Maar joy, het Engelse woord joy, dat is dat veel verder. Dat heeft niet alleen te maken met de vrienden. Ken je hoe Habakkuk? Dat staat er geen reukwijn in de stad. Geen olijf meer in de wijn gaan. Nochtans zal ik mij in de Heer verheugen. Opspringen van hun. En dat is niet een kwestie van het vrienden. Maar het is een innerlijke vergenoegdheid in God. Dat wordt geen Chinees voor je. Vijf. Directe gehoorzaamheid. Ja, dat is een kenmerk van de begonnen gemeente. Doen wat hij zegt. Jezus heeft gezegd: jullie noemen mij heren. En Lucas 6 vers 46. U noemt mij heer en u doet niet wat ik zeg. Dat is vreemd. Je zegt: heer, meester. Maar je doet niet wat ik zeg. Klaarblijkelijk verwacht de Heer, net dat we hem als heer beleiden, dat we doen wat hij zegt. Als je zoontje tegen je zegt, als je kinderen: papa. En dan doet papa. Zijn we even de leer op te ruimen? van jullie. Ja, maar als je aan mijn papa doet, dat betekent dat je aan mij wil luisteren. Dan ben je eerst direct te gehoord. Maar nou, de eerste test was natuurlijk de
doop.
De eerste test in gehoorzaamheid. De eerste test. Bekeer en laat ieder van u gedoopt worden. En al die hoort mijn vreugde aan en dan werd gedoopt. Ik sta niet dat ze. Ik ga geen huidige huis onder worden, ik wil wel eerlijk zijn. Ik zag niet dat ze een doopdienst hebben gepleegd. Er staat zelfs niet dat ze doopt is gesprek in het woord. Er staat er niet. Natuurlijk oppassen dat het een baptist is. Maar wat je hier ziet is de gehoorzaamheid aan de Heer die met zich had in de dood. In de directe dood. Directe dood. Zeker een belijdenis van de Heer Jezus als Heer was noodzakelijk. En zij werden gedood. Daarom. Ongeveer 3000 zielen werden op die dag aan het doen. 3000 dopelingen op één dag. Die doopdienst had ik op één dag. Dat was geen georganiseerd, het gebeurde. Het doopte. 3000. Voor ooit een prediker zijn. Wij hebben vaak 3000 predikers voor één dopeling. Hier heb ik één prediker voor 3000 dopelingen. Directe gehoorzaamheid. Het staat. Laat dopen die dus op de staat zijn. Als het duidelijk in je hart valt, hè, en je ziet het, wissel God van de vraag, gaat hier niet over dood, wat kan ik iets anders zijn? Kan ik er zonder water in moet brengen? Kan iets verzekeren, zogenaamde zekerheid zijn die je moet opgeven? Kan het stap zijn in je huwelijk? Het kan gegeven uitspreken zijn. Het kan het goed maken van een relatie zijn. Het kan het gehoorzaam zijn van een oudste. Allemaal dingen die God kan aanwijzen, waarvan hij zegt, je doet mij hier. Ben je bereid te doen? Zeker. Nou, als je grote vreugde in je hart hebt, punt 4, dan zie je vaak dat punt 5 ook makkelijk is. Gehoorzaamheid. Gezonde gemeente, hoef ik niet duizend keer te zeggen. Onze oren zijn open. Ze werden gedood. De eerste stap in gehoorzaamheid. Ze hebben wel raar, heb je die stap gezet?
Ja.
En vervolgens op de andere terreinen, want de dood is helemaal. Maar op andere terreinen staat u als gemeente, bekend als een gehoorzame gemeente. Gehoorzaam wordt oorheen. Dat betekent, je hebt gewoon je luister. Je bent open gewillig van haar en doen wat God ons zegt. Zes keer met. Die behandel ik heel kort, maar dat is ook belangrijk. De eerste gemeente was een gemeente die bekend stond om dat werkwoord. En dat werkwoord was, alleen twee gesprekken, volharden. Wij denken soms, toen ging alles vanzelf. Dat is niet waar. Hoewel de Heilige Geest krachtig werkte, staat er een volharden. Dat vraagt een inspanning. Het leven van heiliging, het leven na de wedergeboorte, is nooit een leven waarin alleen God werkt en u niks doet. Het is niet vol te houden als je de liefde van Paulus zegt. Het is een leven van volharding. Hier de leer van de apostelen, ze waren dus bezig met het woord individueel en samen. De gemeenschap, waar we het vorige keer over hadden, dat is gezegd van God. Maar meestal wil ik zeggen: breken van het brood, maar volharden harden zin. Handelingen 20 vers 7. Telkens als ze samenkwamen, braken ze het brood. Ook in eenvoud. Bij ons is aangemaakt om te zeggen: binnen geworden. Ik vind het goed dat we het zien als een gewichtig moment. Het is een tafel van de Heer. Het lichaam van Christus onderscheiden. Aan de andere kant, je moet de oppassen dat we het heel erg zien als een liturgisch moment. Toen ging dat vaak gewoon samen met de gewone maaltijd. Nog een keer, ik wil geen heilige huis. Maar het was een leven van volharden en preken van brood. En dat betekent, we willen snel staan bij de dood van Christus. Dan moeten we bij blijven. Laten we het druk blijven. En ik heb gezien, mijn gemeente is daarmee volharden om het brood te breken. Niet als een formule, niet als een liturgie, maar als een oefening om aan de Heer Jezus te denken. Daar vallen heel veel bijzaken weg. Want we houden van de Heer Jezus. En ze volharden in de gebeden en in de lofprijzen. Dat staat in vers 42d. In de gebeden en in vers 47 staat en zij loofden God. Dat gaat dus niet altijd vanzelf. Soms moet je jezelf aansporen met David, Psalm 3. Loof de Heer, mijn ziel. Morgens voelt het niet altijd lofprijzen. Maar je moet jezelf toespreken. Zoals de dichter zei. Loof de Heer, mijn ziel. Al wat in mij is, zijn heilige naam. Zij volharden. De gezonde gemeente in het werkwoord volharden. En we gaan naar de laatste. Prachtig kenmerk. Laatste kenmerk. Want het is ervaring van de Heer. Ze hadden impact op ongelovige omstandigheden. En het enige wat ik daarvan wil zeggen. Lieve broeders en zusters. Ze getuigden vrijmoedig. Niet alleen predikers, en handelingen 2 is het vooral apostelen, maar als je doorleest, handelingen 4 en handelingen 8, geldt het van de geloven van alle namen. Ze getuigden vrijmoedig. Ze gingen van deur tot deur, van stad tot stad, van dood tot dood, om voor Jezus te betalen. Wat staat er op de impact? Er kwam, handelingen 2 is niet eerder dan gelezen, er kwam vrees over iedereen. En als je doorlaat naar handelingen 5. 11, 5, vers 13. Ik heb hem hier voor me. Er staat, handelingen 5, vers 11. En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die het hoorden. En vers 13, dit is een bijzonder vers, hoor, vers 13. Handelingen 5, 13. En van de anderen durfde niemand zich daarbij aan te sluiten, maar het volk grote achting voor hen. Zou je dat een compliment vinden? Als niemand uit Deventer en omstreken zich bij u zou durven aansluiten. We willen toch graag een welkom geven aan de gemeente. Sorry, aan de ongelovigen. Wat was hier het punt? Vanwege de tijd zal ik niet zeggen. Het punt was, iedereen besefte, als wij ons aansluiten bij de gemeente, dan heeft dat consequenties. Dat vraagt een geheel andere levensstijl. In de gemeente gaan we aan het kruis. Ik ben met Christus gekruisigd. En het zelfleven, het ikgerichte leven, wil zich niet bij de gemeente aansluiten. Ik denk dat veel gemeenten vanaf de dag dit geen compliment van doen. We willen welkom zijn. We willen super sensitief zijn. De eerste gemeente was niet super sensitief. Ze waren spirit sensitief. Als het werkelijk proef van mij is. Daar gaat maar een analyse aan zijn vrienden. En het effect was dat zij die zich aansloot. Die werden gediscipeld in de vrezen des Heren. En dat is geen woord voor 60 plus. De vrezen des de fear of the Lord. Dat is een woord voor iedere christen. Wij weten dat de Heer zeer te vrezen is. We kunnen geen spelletjes spelen in zijn huis. Wij doen het van mijn Heer. We kunnen geen zonde tolereren. En andere mensen wisten dat. Daarom was de drempel hoog. Iemand heeft ooit gezegd: iedereen, een ongelovige, is welkom in de gemeente. Daar ben ik vaak mee eens. Maar zal zich, als het goed is, niet thuis voelen. Weet je wanneer hij zich gaat thuis voelen? Als hij zich bekeert, via Jezus aan, en gaat delen in de vreugde van de Heer. En die horen dan mee. Dat zeg ik. Dan zeg ik niet dat je alleen dat maar niet thuis. Dat is niet van ons. Met andere woorden, er was een groot verschil tussen de gemeente en de wereld. Er is een groot verschil. En de andere kant is, want wat is de andere kant? En dat zijn vormen van genade bij de wereld. Dus er was vrees over iedereen. En tegelijkertijd, en dat is iets bijzonders, heel wat volk had sympathie, staat hier. sympathie voor die christenen. Dat ze vrees van hun hadden, was niet omdat ze onaardig waren. Nee, ze vonden ze sympathiek. Maar ze beseften ook, het is een heilige gemeenschap. En dat vind ik zo mooi. Als u een ruimte ongelooflijk probeert te onderwerpen, gaat zitten, dat is echt een vriendelijke mensen. Alle mensen bekend. Je bent van harte welkom. Maar zonder de Heer Jezus mis je iets wat wij hebben. Als de Heilige Geest krachtig werkt en de gemeente gezond is, dan zal dat ongelooflijk zijn. En is het overgebracht zijn knieën voor de Heer Jezus. En dan gaan we omheen staan, dan gaan we dood, dan gaan we discipelen, dan gaan we blijven. God heeft toegevoegd. Maar tegelijkertijd, we houden de drempel staan, want de poort naar de koninkrijk van God, en dat is de poort naar de gemeente, is de poort van de Heer Jezus. Van het sterven van het ik. En het aannemen van het nieuwe leven in Jezus Christus. We willen het niet makkelijker maken. En te maken, wij weten, is ook het allerbeste. Er is niks verloren als je aan de wens sterft. We verliezen niks mee. We verliezen helemaal niks mee. In Christus een nieuw mens. Halleluja. Amen. Amen.